Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden op deze Lijdenszondag uit het Lijdensevangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan hoofdstuk 18, de versen 12 tot en met 28. Dus de schriftlezing is Johannes 18 en vanaf vers 12 tot en met vers 28.
De bende dan en de overste over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen, eerst tot Annas, want hij was de vrouw vader van Caiaphas, welke dezelfde jaar hogepriester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel. Deze discipel nu was den hogepriester bekend en ging met Jezus in des hogepriesterszaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De ander discipel dan, die den hogepriester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: zijt ook gij niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide: ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebben een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De hogepriester dan vraagde Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrijuit gesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen, en in het verborgene heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit zeide, gaf een van de dienaren die daarbij stond Jezus een kinderbakslag, zeggende: antwoord gij alzo den hogepriester? Jezus antwoordde hem: indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade, en indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gebonden, gezonden te Caiaphas den hogepriester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: zijt ook gij niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide: ik ben niet. Een van de dienstknechten des hogepriester, die maagschap was van degene die Petrus het oor afhouden had, zeide: heb ik u niet gezien in den hof met hem? Petrus dan loochende het wederom, en terstond kraaide de haan. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechtshuis, en het was dus morgen vroeg, en ze gingen niet in het rechtshuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten.
Wij willen vanmorgen, gemeente, de Heere Jezus volgen in zijn lijden, en dat doen we dan vanmorgen heel in het bijzonder vanuit dit gedeelte, dat de Heere Jezus gebonden wordt. Daarna eerst naar Annas geleid wordt, vervolgens naar Caiaphas en dan naar het rechthuis. En ik lees u in verband daarmee dan nog een paar versen. Allereerst vers 12 en 13a. De bende dan en de overste over 1000 en de dienaren van de Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem en leidden hem heen eerst tot Annas. En dan vers 24... Annas dan had hem gebonden gezonden tot Caiaphas, de hoge priester. En dan vers 28, de eerste woorden: zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. Het is in het Johannesevangelie, gemeente, dat de Heer Jezus wordt aangewezen als het Lam van God. Dat leest u in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie, als Johannes daar beschrijft, en hij was daar ook zelf bij, dat weten we, uit hoe hij dat allemaal daar beschreven heeft. Dat Johannes de Doper, wanneer hij de Heere Jezus aanziet komen, dat hij zegt, en hij wijst bij wijze van spreken met zijn vinger naar de Heere Jezus, die daar aankomt, zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus is het Lam van God. En dat heeft natuurlijk een hele achtergrond in het Oude Testament. Dat weten de jongens en meisjes denk ik ook wel. In het Oude Testament was het Lam juist door God aangewezen om te sterven in plaats van het volk. Al die lammeren die elke keer in de tempel geofferd werden. En nu zegt Johannes de Doper, zie het Lam. En ik denk, gemeente, dat als we het Johannes-evangelie verder lezen, dat we dat elke keer ook maar in gedachten moeten houden. Zeker als we komen bij dat gedeelte van het Johannes-evangelie, waarin het lijden van de Heere Jezus ons wordt beschreven. Dat Hij het Lam is. En dat we Hem vanmorgen ook moeten zien gaan als het Lam. Wanneer die gebonden wordt. Wanneer die meegenomen wordt naar Caiaphas en daar voor de hoge priester staat en dan later gebonden naar eerst voor Annas en later voor Caiaphas staat. Weer gebonden voor Caiaphas. En dat hij tenslotte, zoals we dan vanmorgen in vers 28 hebben gelezen, naar het rechthuis wordt geleid om daar onder Pontius Pilatus veroordeeld te worden. En zo willen we vanmorgen op deze lijdenszondag gaan luisteren naar het thema Jezus voor de hoge priester. En we zien hem daar vanuit drie gezichtspunten. Allereerst als het gebonden lam. In de tweede plaats als het geslagen lam. En in de derde plaats als het veroordeelde lam. Dus Jezus voor de hoge priester. Het gebonden lam, het geslagen lam en het veroordeelde lam. Het is nu zover dat Jezus gevangen wordt genomen. Hij heeft zich vrijwillig daar aangeboden in de hof van Gethsemane aan het arrestatieteam van de Romeinse soldaat. Ja, ze zijn de schrik weer te boven. Jezus heeft immers laten zien hoe machtig hij is. Dat kunt u lezen in het begin van dit hoofdstuk. Wanneer Jezus zegt, wien zoekt gij? Dan zeggen ze, Jezus de Nazarener. En van schrik doen ze een stap achteruit en vallen al die soldaten achterover. Maar ze krabbelen ook snel genoeg weer op. En ze gaan weer verder. En als Jezus dan opnieuw vraagt, wien zoekt gij? En ze zeggen, Jezus de Nazarener. Dan gaan ze daar hem toe. En dan binden ze hem. Ze nemen hem gevangen. Ja, zo gebeurt het vaker. God laat een mens merken dat hij machtig is. En dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Maar als de druk weer van de ketel is, dan gaat een mens weer verder. Indrukken van Gods macht betekenen nog niet automatisch bekering. Het kan je ook verharden. En je ziet dat eigenlijk ook hier in de hof van Gethsemane. Deze groep soldaten blijft gewoon doen wat ze van plan waren om te doen en waarvoor ze ook de opdracht natuurlijk hadden gekregen. Ze moesten Jezus de Nazarener arresteren. En dat doen ze nu. Ze grijpen Jezus vast en ze binden hem. Ze slaan hem in de boeien. Jezus kan zijn handen niet meer vrij bewegen. Zoals je dat soms wel eens ziet, hè, bij een arrestatie die gefilmd wordt. Dat dan de arrestant in de boeien geslagen wordt, dat hij dan de handboeien omkrijgt. En dan kun je niks meer met je handen beginnen en dan word je meegeleid en je moet mee of je nou wil of niet. Nou, zo wordt Jezus nou gebonden, daar in de hof van Gethsemane. Deze handen, die nooit iets kwaads hebben gedaan of verkeerd hebben gedaan. Met deze handen is Jezus altijd bezig geweest om te zegenen. Ja, hij had daar in de hof van Gethsemane zojuist nog dat oor van Malchus met zijn hand opgepakt en opnieuw aan het hoofd van Malchus gezet. Hij had het oor van Malchus genezen. Het zijn genezende handen, zegenende handen van Jezus. Het zijn de handen waarmee hij jongens en meisjes, die kinderen had omhelst en gezegend, die door hun vaders en moeders bij de Heere Jezus gebracht had. Het zijn de handen waarmee hij de zieken aanraakte om ze te genezen. Het zijn de handen van de zaligmaker, handen die alleen maar goed doen. En deze handen worden nu in de boeien geslagen. Jezus wordt vastgebonden. En dan lezen we hier, gemeente, en dat is wel opmerkelijk, dat de Romeinse soldaten dat doen samen met de dienaren van de Joden. Dat zegt Johannes er heel expliciet bij. Jood en heiden werken samen om Jezus gevangen te nemen. Vriend en vijand werken samen. Ja, dat gebeurt vaker in het lijdensevangelie als het gaat om Jezus. De duivel die smeet coalities en verbonden, waardoor mensen samen zich tegen Jezus keren. Zo zal het zelfs met Pilatus en Herodes worden. Die worden straks ook vrienden, terwijl ze vijanden van elkaar waren, omdat ze één zijn in hun benadering van Jezus. Het verzet tegen Jezus komt van Jood en heiden. En in het begin van het Bijbelboek Handelingen, daar lees je dat ook heel nadrukkelijk, wanneer Petrus achteruit kijkt naar alles wat er gebeurd is. Tegen het heilig kind Jezus spannen heidenen samen met het volk van Israël. En dat wordt hier zichtbaar. Alles spant zich samen om Jezus te veroordelen. En Jezus wordt in de boeien geslagen, jongens en meisjes. En je ziet het soms bij arrestanten, bij mensen die gevangen genomen worden door de politie, dat het een hele geweldige worsteling is. En dat de politie met alle macht, met meerdere mensen moet proberen om iemand die zich zo verzet, op die ook echt gevangen te nemen en mee te nemen. Maar dat gebeurt hier niet. Jezus laat zich binden. En dan moet je even in de gaten hebben dat hij de macht had om in één keer die touwen van zich af te scheuren, om het zomaar even te zeggen. Jullie kennen Simson wel. Simson die was zo sterk. En dan vroegen ze wel eens aan hem, Simson, wat moeten we nou doen om jou echt vast te binden? Nou, dan zei Simson, dan moet je nog sterkere touwen nemen. Maar wanneer Simson dan met nog sterkere touwen werd gebonden, en ze zeiden tegen Simson, Simson, de Filistijnen over u, dan ineens kwam die kracht van Simson weer openbaar. En hij verbrak zelfs de sterkste touwen. Hij kon zichzelf bevrijden. Totdat, en dat weet u ook, en dat weten jullie ook, totdat hij het geheim van zijn kracht prijs gaf. Zijn lange haar als Nazareeën. En toen hij dat prijs gaf aan Delila, ja, toen was hij ook gevangen en bleef hij gevangen. En had hij die kracht niet meer. Maar we moeten bedenken, gemeente, dat hier meer dan Simson staat in de hof van Gethsemane. Hier staat Jezus, die alle macht heeft, die dat ook al laten zien heeft in de hof van Gethsemane. Hij kon zich met één ruk losmaken en bevrijden. Maar dat doet hij niet. Beseffen we wat hier vanmorgen gebeurt, gemeente? Wat we vanmorgen hier lezen in het evangelie, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Wat daar gebeurd is in de hof van Gethsemane, daar wordt de eeuwige Zoon van God, door wie alle dingen geschapen zijn, die wordt gebonden door mensenhanden. Jezus, de Zoon van God, die de engelen dienen, wordt gebonden door mensenhanden. En hij laat zich binden. Ja, hier gebeurt, gemeente, wat we in het Oude Testament al zagen, toen Abraham zijn zoon Isaac moest offeren. Abraham die ging met Isaac naar de berg Moria. En toen ze op een gegeven ogenblik zover waren dat Abraham alles had klaargelegd op het altaar en voor het altaar, toen moest het offer gebracht worden. En degene die geofferd moest worden, dat was Isaac, die moest zich op dat altaar laten binden. En u weet, op het beslissende moment greep de Heere in dat Isaac niet geofferd hoefde te worden. Maar Isaac liet zich binden, daar op het altaar. En je leest ook niet dat Isaac tegensputterde. Velen hebben al gezien iets profetisch in die geschiedenis daar op de berg Moria. Dat meer dan Isaac nog de Heere Jezus gewillig is om zich als een lam te geven op het altaar tot de verzoening van de zonde. Kijk, wat Abraham niet hoefde te doen, dat doet God wel. God geeft zijn eigen zoon. God bindt zijn eigen zoon op het altaar. Zijn zoon is het offer dat gebracht moet worden om te voldoen aan zijn heilig recht. In de hof waren er dus niet alleen maar de soldaten. Het waren niet alleen maar de Romeinen die de opdracht hadden gekregen om de Heere Jezus te binden. En het zijn niet alleen maar de Joden die erop uit zijn om de Heere Jezus te binden en naar het kruis te brengen uiteindelijk. Hier is ook de Vader. En dan komen we op heilige grond, gemeente. Hier is ook de Vader die zijn eigen zoon geeft als een offer. Hier is de Zoon die zich vrijwillig laat binden. Om een offer te zijn. Hij wordt gebonden. En de Heer Jezus had net al gezegd tegen de Romeinse soldaten. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En toen wees hij. En toen keek hij naar de discipelen. Met andere woorden, de Heer Jezus die wordt gebonden. Opdat de discipelen vrij uit zullen gaan. Zij worden niet gebonden. Zij worden niet in de boeien geslagen. Zij worden niet meegenomen door het arrestatieteam. Van de Romeinse soldaten. Jezus wordt gebonden. Opdat de discipelen vrij uit zouden gaan. En dat is niet alleen maar op dat moment. Dat ze op dat moment niet in de boeien worden geslagen. Hier zit een diep geestelijke betekenis achter. Die zo indrukwekkend wordt verwoord. In ons avondmaalsformulier. Dat u vorige week op de avondmaalszondag is voorgelezen. Hij werd gebonden. Opdat hij ons zou ontbinden. Met andere woorden. Jezus wordt gebonden. Omdat wij gebonden zijn. En vrijgemaakt moeten worden, losgemaakt moeten worden uit de banden waarmee wij gebonden zijn. En wat zijn dan die banden waarmee wij gebonden zijn? Die discipelen lopen toch vrij rond, zegt u, die hebben toch geen banden? Ja, maar wij mensen zijn van nature gebonden. Een mens denkt vrij te zijn. En in onze tijd is dat een heel belangrijk thema, de vrijheid van de mens. Dat de mens zelf doet wat hij zelf wil. De autonomie van de mens. De mens is zichzelf een wet. De mens denkt vrij te zijn. Maar de Bijbel laat ons de werkelijkheid zien dat de mens gebonden is. Wij zijn gevangen onder de heerschappij van de grote tegenstander van God. En daar moeten wij van losgemaakt worden. Van die banden van de boze. Van die banden van de duivel. En nu laat Jezus hier zien in de hof van Gethsemane. Hij laat zich binden. Om zondaren vrij te kopen. Om zondaren vrij uit te laten gaan. Jezus gaat de prijs betalen om zondaren los te kopen en voor zich op te eisen op grond van zijn eigen bloed. Hij laat zich binden. Wat een evangelie vanmorgen, gemeente, op deze lijdenszondag. Een blijde boodschap. Ja, zegt de profeet Jesaja, hoor je wat de Messias zegt? Die zal komen in deze wereld. De geest van de Heere, Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Met andere woorden, de Heer Jezus die laat zich arresteren opdat de gevangenis opengaat. Ja, de geestelijke gevangenis, waarin wij mensen gevangen zitten. Kijk, we zijn vrij, we wonen in een vrij land, we kunnen doen wat we willen. Maar in geestelijk opzicht, gemeente, is er nog wel iets meer van te zeggen. Of verbeeldt u zich nog dat jij een vrij man bent? Dat je kunt doen wat je wilt? Misschien leef je wel zo. Kijk, dat dachten de Romeinse soldaten ook die de Heere Jezus bonden. Die dachten ook dat zij de macht hadden over Jezus, dat ze konden doen wat ze wilden. Ze dachten, hij is gevangen. En wij zijn vrij. Maar dat is de werkelijkheid niet, gemeen. De Heilige Geest laat ons een andere werkelijkheid zien. Als we goed kijken vanmorgen naar deze gebonden Jezus, dan zie ik daar mijzelf in getekend. Als de mens die van nature gebonden is. Door de macht van de zonde. Of kunt u zichzelf redden van de zonde? Kun je zelf in eigen kracht de zonde overwinnen? Zitten wij niet verstrikt in de zonde? En als je dat gaat ontdekken, gemeente, en je probeert uit die strik van de zonde te komen, uit de verslavende machten van de zonde, dan kun je doen wat je wilt. Je kunt je bewegen wat je wilt, je kunt draaien wat je wilt, je kunt gaan worstelen wat je wilt, maar je krijgt die touwen van de zonde niet van je af. Je bent geen Simpson die zomaar ineens die touwen van je afscheurt. Ik heb iemand nodig, gemeente. Die mij verlost. Die zo sterk is om mij eruit te trekken. En dat is nu deze Jezus die daar gebonden is in de hof van Gethsemane. Om u en jou ervan te bevrijden. Calvijn zegt, laten we bedenken dat het lichaam van de Zoon van God gebonden is. Opdat onze zielen van de macht van de Satan en van de zonde bevrijd zouden worden. Moet u even goed luisteren naar wat Calvijn zegt. Het lichaam van de Heere Jezus werd gebonden. Daar in de hof van Gethsemane. Opdat onze zielen zijn gevangen. Je kunt je vrij misschien met je lichaam bewegen. Waar je naartoe wilt en wat je wilt doen. Je kunt alles doen wat je wilt als je een gezond lichaam hebt. Maar het gaat ook om onze ziel. Die is gebonden. En wat doet Jezus nu? Jezus wordt gebonden om onze zielen te bevrijden van de macht van de zonde en van de Satan. Hij werd gebonden. Het is als een lied, gemeente, dat het avondmaalsformulier zingt. Hij wordt gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Wij die verdiend hebben om voor eeuwig gebonden te zijn in de gevangenis van de hel en van het verderf. Jezus laat zich als een lam ter slachting leiden. Om ons ervan te verlossen en voor eeuwig te bevrijden. Ziet u vanmorgen hoe rijk het evangelie is in die gebonden Jezus. Hebt u het al tegen hem gezegd, lieve Heere Jezus. U liet zich binden voor mij in de hof van Gethsemane. Opdat ik echt vrij zou worden. Bevrijd van de macht van de zonde en van de duivel, waaruit ik mijzelf niet kan redden. Wat ik ook probeer, ik zak vaak veel dieper weg in het moeras van de zonde en onder de heerschappij van de duivel. Hebt u het al gezegd, lieve Heer Jezus? U werd gebonden, opdat ik vrij zou zijn, echt vrij. Kijk, als je de Heere Jezus niet zo leert kennen als degene die jouw banden losmaakt, ja, dan blijven we gebonden. Dan zijn we gebonden. En dan zal het woord van de koning straks tot ons komen. In die gelijkenis zegt immers de koning tot zijn dienaren, bind zijn handen en zijn voeten en neemt hem weg. Werpt hem in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Wie deze gebonden Jezus niet leert kennen als zijn borg en zaligmaker, die zal straks voor eeuwig gebonden zijn. Maar de Heer Jezus wil ons juist bevrijden. Juist op dit moment wordt in Jeruzalem het Pascha gevierd. De herinnering, de prediking van de verlossing uit de slavernij van Egypte. God bevrijdde zijn volk. God maakte de banden los van zijn slavenvolk. En maakte ze tot een vrij volk. Opdat ze door de woestijn naar het beloofde land zouden gaan. Nou, zo is de Heere Jezus de bevrijder, de verlosser. Hij wil ons van slaven van de zonde tot vrije mensen maken. Zit er iemand hier vanmorgen in de kerk? Verstrikt in de zonde. Je probeert eruit te komen. Je probeert misschien wel beter te gaan leven. Meer strijden tegen die zonde en meer nog doen tegen die andere zonde. Maar wat je ook doet, het lukt je niet. Zie vanmorgen hier het lam van God, gebonden, om jou los te maken, om je te redden. Je kunt bij hem terecht vanmorgen. Er is geen beter adres dan deze gebonden Jezus, de zaligmaker, die zich liet binden. Is er iemand die misschien worstelt met zijn eigen sterven, met zijn dood? Dat kan. Ook als je gezond bent. Dat het ineens op je afkomt door wat je hoort om je heen. Die is overleden. En die is zo jong weggenomen. En als dat aan naar binnen slaat, dat het ook jezelf kan overkomen. En je beseft wat het betekent dat sterven God ontmoeten is. En dat je dan verantwoording van je leven zult moeten afleggen. En je kijkt naar jezelf. Hoe moet ik voor God verschijnen? Dan wil de Heere Jezus waarmaken wat de dichter van Psalm 116 zingt. Ik lag gekneld in banden van de dood, naar de angst van de hel, mij alle troost deed mis. Maar ik riep de Heere aan en ik zei, Heere, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, staat er in die psalm. Met andere woorden, Jezus komt om je te verlossen, om je te bevrijden, om je het eeuwige leven te schenken, zodat de angst van de dood, dat je daarvan verlost wordt, zijn banden, die maken echt vrij, gemeente. Ja, Jezus kon de touwen breken daar, maar hij deed het niet. Hij liet zich als het lam leiden. En dan wordt hij geleid, gemeente, naar het Sanhedrin. En in het Sanhedrin, daar is de hoge priester. En de hoge priester die was bevoegd om rechtszaken te leiden. En de Joodse aangelegenheden mochten de Joden dan zelf van de Romeinen dan ook uitzoeken en hun eigen vonnis geven. En zo wordt Jezus nu allereerst geleid naar het Sanhedrin. Naar de hoge priester. Die voorzitter is van de Joodse raad. Jezus wordt gebonden geleid. Zo lezen we het heel nadrukkelijk hier in onze tekst. En dan wordt hij eerst tot Annas gebracht. Eerst tot Annas. Annas, ja, dat is de vader van de hoge priester. De schoonvader van de hoge priester. Ja, Annas is hoge priester geweest. Maar om de een of andere reden, dat weten we uit buitenbijbelse bronnen, is Annas door de Romeinse bezetter afgezet, uit zijn ambt ontheven. Maar deze Annas is op de achtergrond een hele belangrijke, invloedrijke figuur gebleven. Hij wordt hier ook door Johannes gewoon de hoge priester genoemd, in één adem met Caiaphas. Ook al is hij officieel dan geen hoge priester meer, of we moeten zeggen zoals wij dat dan zeggen, als een dominee met emeritaat gaat, dan is hij nog wel dominee, maar hij is niet meer in actieve dienst. Misschien moet je het dan zo zien, hij is een soort emeritus hoge priester. En deze Annas had 5 zonen en een schoonzoon. En ze zijn om de beurt waarschijnlijk allemaal hoge priester geworden. En nu is Caiaphas op dit moment zijn schoonzoon de hoge priester. En op de achtergrond heeft deze Annas nog alle touwtjes in handen. Want het is niet voor niks dat ze hem eerst tot Annas brengen. Caiaphas komt hier eigenlijk verder helemaal niet in beeld bij het evangelie van Johannes. Dat zie je wel bij de andere evangelisten. Daar wordt een hele proces ook beschreven nog van wat Jezus allemaal gezegd heeft ten opzichte van Caiaphas. Maar dat vind je hier niet. Hier is het vooral dat Jezus eerst geleid wordt tot Anna's. En bronnen buiten de Bijbel die geven ook aan dat hij een erg heerszuchtig en hoogmoedig mens was. Zijn familie was rijk geworden, juist door de offerdienst. Want ook dat schrijft Johannes in het evangelie. Dat op een gegeven ogenblik de Heer Jezus al die tafels omverwerpt, waaraan die wisselaren zitten, om geld te ontvangen voor de offerdieren. En zegt, jullie hebben het huis van mijn vader tot een huis van koophandel gemaakt. Nou, daar staat Anna's dus achter. Daar is Anna's en zijn familie behoorlijk rijk van geworden, van alles wat daar binnenkwam. En de belasting die daar geheven werd op al die wisselaren, die daar ook hun offerdieren mochten aanbieden. In ieder geval neemt deze Anna's eerste lijden. En Jezus wordt door hem ondervraagd. Het onderzoek begint. De eerste ondervraging is door Anna's. En dan gaat Anna's Jezus bevragen. Dan begint hij te vragen naar de discipelen van Jezus en naar de leer van Jezus. Allereerst naar de discipelen van Jezus. Dat is kennelijk het belangrijkste toch. Hij wil kennelijk meer weten van Jezus, van zijn discipelen. Natuurlijk niet uit verlangen om Jezus te leren kennen en om Jezus ook te gaan volgen en in zijn heil te mogen delen. Nee, het is om Jezus natuurlijk te veroordelen. En dan begint hij met de discipelen. En dan wil hij kijken naar de invloed van deze rabbi. Wie zijn zijn discipelen? En waar bewegen ze zich in het land? Zijn ze alleen maar daar in het noorden, daar in Galilea? Of zijn er nog meer verborgen discipelen? Heeft hij overal zo zijn connecties in het hele land? Hij zal gevraagd hebben naar geheime ontmoetingen, naar zijn plannen voor de toekomst met zijn discipelen. En dan vraagt hij naar de leer van Jezus. Wat wil Jezus precies? Wat is zijn prediking precies? Waarin verschilt de Heer Jezus nu van de fariseeën en van de schriftgeleerden? Wat is nou het punt waarop Jezus anders denkt en anders leert? En ik zeg het nogmaals, gemeente, het is niet zijn bedoeling om daar echt van te leren en zich door Jezus te laten onderwijzen en zich ook bij de discipelkring van de Heere Jezus te scharen. Maar het is zijn bedoeling om Jezus onder kritiek te stellen en de bewijzen te hebben waarop ze Jezus kunnen veroordelen. Dat is Anna's gemeente. Anna's, de emeritus hoge priester. Die dicht bij Jezus komt, die vraagt naar Jezus, naar zijn leer, maar met de bedoeling om Jezus van zich af te houden en niet Jezus te gaan volgen. De godsdienstige Anna's, die ondertussen zijn hart ook op het geld had gezet, die het maar al te fijn vond dat hij zo rijk was geworden. En dat hij als hoge priester een prachtig paleis daar had in Jeruzalem. Daar was het hem om te doen. Om zijn status, om zijn eer. Is Anna's gemeente misschien niet een kerkganger die ook vanmorgen hier in de Emmanuelkerk is? Je bent wel godsdienstig. En je zit in de kerk. Je doet in het godsdienstige kerkelijke leven mee en je spreekt je woordje mee. Maar ondertussen, je hebt ook nog een ander motief. En dat is, je hebt je hart gezet op het geld en op het goed van deze wereld. Je leeft daarvoor. En je zit in de kerk. En je hoort over bekering. En je hoort over het volgen van Jezus. En je hoort van het lijden en sterven van Jezus. En je hoort van het aanbod dat Jezus doet. Dat je tot hem mag komen. Dat je bij hem mag schuilen en dat je tot hem mag vluchten. Maar je hebt altijd weer je kritiek. En de ene keer is het de dominee. En de andere keer dan zijn het de andere kerkgangers. En weer een andere keer dan hou je de boodschap van je af. Met misschien voor jezelf wel een bijbelse gedachte. Dat God bekering moet geven. En je daarmee voor jezelf nog rustig verder kunt leven. Omdat je het toch niet in eigen kracht kunt. En zo probeer je Jezus van je af te houden. En van je af te schudden. Zit Annas vanmorgen hier in de kerk gemeend? Of bent u een Annas? Ben jij een Annas? Dat is een vraag vanmorgen. En als Jezus dan ondervraagd wordt, dan zegt hij: vraag het dan aan degenen die met mij gesproken hebben. Die weten van mij. Die weten van mijn leer. En zo staat Jezus voor Annas. Annas, nee, hij is natuurlijk zich helemaal niet bewust van wat God aan het doen is. Maar ziet u hem vanmorgen hier staan, gemeente, de priester, de hoge priester, tegenover die gebonden Jezus. Maar in hoger licht staat hij tegenover het Lam van God. Het gebonden Lam van God. En wat Annas zich niet bewust is, gemeente, dat zijn de woorden die Abraham eens gesproken heeft onderweg met Isaac naar de berg Moria. De Heere zal zichzelf een lam, van een lam voorzien voor het brandoffer. God zal zichzelf van een lam voorzien. En hoe gaat Annas nou met dit lam om? Nou, na die ondervraging, gemeente, dan wordt de Heer Jezus geslagen door een van de dienaren van het Sanhedrin van Annas. Hij is verontwaardigd dat Jezus zo spreekt tegen de hoge priester. Antwoordt u zo de hoge priester? En hij krijgt een klap recht in zijn gezicht. Jezus is het geslagen lam. En hij zegt: wat ondervraagt u mij? En hij zegt tegen die dienaren: waarom slaat u mij? Waarom slaat u mij? Dat is een vraag, gemeente, die de schuld blootlegt, waarmee Jezus zijn onschuld laat zien. Waarom slaat u mij? Is dat de vraag, gemeente, die wij alles naar ons toegekregen hebben in de lijdenstijd? Waarom slaat u mij? En dat je dan zegt: Heere, ja, ik kost u die slaag, die smarten en die hoon. Deze dienaar die denkt dat Jezus deze slagen verdiend heeft. Maar als ik met het oog van het geloof vanmorgen kijk naar Jezus, daarvoor Caiaphas, daarvoor Annas, en die vraag hoor klinken: waarom slaat u mij? Dan zeg ik: ik kost hem die slaag. Wij achten dat hij van God geslagen en verdrukt werd, zegt de profeet Jesaja. Met andere woorden, wij dachten: het is zijn eigen schuld. Hij wordt geslagen, ja, door God. Omdat hij een godslasteraar is. Omdat hij denkt dat hij de Messias is. Omdat hij zulke grote woorden in de mond neemt en zich zulke grote dingen aanmeet. Wij dachten dat hij van God geslagen en verdrukt wordt. Maar wanneer ik de Heer Jezus volg in zijn lijdensweg, dan zie ik dat hij daar geslagen wordt vanwege mijn zonde. Want hier staat de zondeloze Jezus voor de hoge priester. Hij is het lam van God. Hij gaat sterven. En hij laat zich binden. Hij laat zich slaan, gemeen. Zo diep gaat de liefde van Jezus om zondaren te bevrijden. Zo diep gaat de liefde van Jezus om zondaren te verlossen. Hij laat zich binden, hij laat zich slaan. En zo geeft hij zich over als het offerlam dat straks geofferd wordt aan het kruis van Golgotha. gebonden lam, het geslagen lam. En Annas, die denkt dat hij macht heeft over Jezus. Dat hij kan doen met Jezus wat hij wil. Maar zullen we de rollen eens omdraaien, gemeente? Niet Annas ondervraagt Jezus. Maar Jezus ondervraagt Annas. Die dag komt ook een keer. Dan zijn de rollen omgedraaid. Kijk, Annas was later ook nog erbij. Dat leest u in Handelingen 4. Toen Johannes en Petrus ook voor het Sanhedrin verantwoording af moesten leggen. En toen Johannes en Petrus zeiden, wij kunnen niet zwijgen van die ene naam tot zaligheid. God die Jezus heeft opgewekt uit de doden. Jezus die gij gekruist hebt. Annas die is erbij geweest, gemeente. Hij stond hier tegenover Jezus. Zal die het zich herinnerd hebben, natuurlijk. Zal die zich het bewust zijn geweest. Ik weet het allemaal niet, gemeente. Ik weet ook niet wat het uitgewerkt heeft. Ik lees ook niet van een bekering van Annas. Ik lees wel dat er priesters tot bekering zijn gekomen in het Bijbelboek Handelingen. Maar ik lees het niet van Annas. Uiteindelijk is dat ook niet het belangrijkste. Belangrijkste is, gemeente, wat werkt het uit in uw leven? Wat werkt het uit in jouw leven? Wat doet u met dit lam van God? Realiseren we ons ook dat de rollen eens omgedraaid zijn. Dat Jezus niet als een gebondene voor de kerkelijke rechter, de hoge priester, staat in die dagen en straks voor Pontius Pilatus. Maar dat Jezus straks zal terugkomen als de rechter. Dat wij alle zullen staan voor zijn rechterstoel. En dat hij dan ons gaat ondervragen. Wat heb je met mijn woord gedaan? Wat heb je met mijn evangelie gedaan? Wat heb je met al die roepstemmen gedaan? Wat heb je met mijn offer gedaan? O gemeente, er is maar één houding die ons past. Dat is het lam van God omhelzen. Dit lam van God liefhebben. Dit lam van God volgen. Daar dringt de Heer op aan. In de lijdensprediking, ook in 2023. Omhels dit lam dat geslagen is. Dat gebonden is. Hij draagt de zonde. In hem is de echte vrijheid. En zo wordt hij gestuurd. Van Annas, ja, eerst nog naar Caiaphas. Dat lezen we. Ook in dit gedeelte. Dat hij gebonden, dat hij gezonden wordt tot Caiaphas, vers 24. Annas dan had hem gezonden tot Caiaphas de hoge priester. Dan lees ik verder niet meer wat er tussen Caiaphas en de Heer Jezus gebeurt. Dat vind je bij de andere evangelisten. Je leest wel de verloochening van Petrus. En dan lees je dat Jezus geleid wordt, vers 28, van Caiaphas naar het rechthuis, in het rechthuis. En het rechthuis, dat is het paleis van Pontius Pilatus. Dat is de rechtbank, om zomaar te zeggen. Naar hun overtuiging moet Jezus veroordeeld worden. Hij is des doods schuldig, hadden ze gezegd. Hij is een godslasteraar. Maar om iemand een doodvonnis te geven, hadden ze wel de Romeinse rechter nodig. Dat konden ze niet zomaar onderling in de Joodse raad beslissen en uitvoeren. Daarvoor hadden ze nu Pontius Pilatus nodig. En daarom sturen ze hem nu naar het rechthuis. Ziet u wat hier gebeurt? Johannes die herinnert er in dit gedeelte nog aan, hè, dat Caiaphas had gezegd dat het tot nut is dat één mens voor het volk sterft. Ja, hij had dat natuurlijk anders bedoeld. Hij had gezegd, als we die oproerkraaier, Jezus, hè, nou doden, dat die sterft, nou, dan wordt het wel weer rustig onder het volk. Zo had hij het bedoeld. Maar Johannes heeft er toen al bij gezegd. Hij zei dit als hoge priester, hè? Hij was de hoge priester. Hij wijst het lam aan. De ene die gaat sterven voor velen. De ene die zijn leven gaat geven als een losprijs. De hoge priester die zelf offer en lam tegelijk is. En zo gaat dit lam naar het rechthuis, om straks door Pontius Pilatus onschuldig ter dood veroordeeld te worden. Want Pilatus, ja, die wringt zich in allerlei bochten om Jezus toch vrij te krijgen. Want hij beseft wel, Jezus heeft niks verkeerds gedaan. En hij probeert het nog even met dat tweetal, Barabbas of Jezus. En dan denkt hij, dan zullen de mensen toch wel Jezus kiezen om vrijgelaten te worden. Maar het gaat anders. Hij moet gekruisigd worden. En hij geeft uiteindelijk toe aan de eis van de Joden, omdat zijn eigen belang en zijn eigen positie om de rust te bewaren onder het Joodse volk ook zwaarder weegt dan zijn verantwoordelijkheid om een objectief rechter te zijn die een onschuldige weer vrijlaat. Maar het staat vastgemeend. In het rechthuis komt Jezus. En in dat rechthuis mag voor mij betreft even ook wel lezen, daarvoor de rechtbank, daar wordt officieel vastgesteld dat Jezus onschuldig is en toch wordt hij veroordeeld. En is dat niet gemeente het lam? Want al die lammeren in het Oude Testament, die daar stierven voor de mensen, die waren toch onschuldig? Die lammeren die hebben toch niet gezondigd? Nee, maar die lammeren moesten de plek innemen. De gelovige Jood zag wanneer het lam geslacht werd en geofferd werd, die zag daar in zijn eigen plek. Ik moet sterven. Ik heb de dood verdiend. En nu geeft God een lam. In mijn plek. In mijn plaats. Kijk, en al die offers in het Oude Testament. Al die lammeren die geslacht werden. Daarvan zegt de Bijbel ook later. Het bloed van stieren en bokken en lammeren kan de zonde ook niet wegnemen. Dat bloed van dieren, dat is niet in staat om de zonde te verzoenen. Het was wel nodig om het volk van Israël in te scherpen. Dat er zonder bloed geen verzoening en vrede met God mogelijk is. Maar ze moesten leren om uit te zien naar de Messias die komen zou. Die het offer is. Dat volkomen genoegdoening aan het recht van God zal geven. En hier is het lam. Het lam gaat naar het rechthuis. Om onschuldig ter dood veroordeeld te worden. Dit lam is onschuldig. Aan dit lam is ook geen gebrek. Dat was ook een van de eisen die de wet stelde aan lammeren die voor de offers gebruikt moesten worden. Dat moesten lammeren zijn die volkomen waren, die gaaf waren, waar helemaal geen gebrek aan was. Nou gemeente, dit lam, dit is een volmaakt lam. Zo mag ik hem u schilderen vanmorgen en tekenen in de prediking. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hier is het volkomen lam zoals de wet voorschrijft. Het lam dat wel in staat is om de zonde te verzoenen. Wat al dat bloed van al die lammeren niet kon. De zonden worden op hem gelegd. Want de hoge priester wijst hem aan als het lam, zijns ondanks, zonder zich bewust te zijn. De hoge priester zegt, dit lam moet sterven. En hij zegt dit als hoge priester. Hij zegt dit in zijn hoedanigheid als hoge priester. Annas, Caiaphas, één paar, zegt de hoge priester in Israël. Dit is het lam, dat moet sterven. En zo wordt Gods woord vervuld. En worden de profetieën vervuld. Dit lam, dat gaat de straf dragen. Want dit lam, gemeente, wordt niet alleen maar veroordeeld door deze hoge priester Annas eerst en later Caiaphas. En hij wordt ook niet alleen veroordeeld door Pontius Pilatus. Want door deze mensen heen is daar God de Vader, die zich tegenover zijn eigen zoon als rechter gaat gedragen, omdat hij in hen zijn volk ziet. Zondaren, mensen, goddelozen die voor hem niet kunnen bestaan en die zalig moeten worden. Hij ziet in Jezus zondaren en hij maakt Jezus tot zonde. En dat is nou vanmorgen gemeente. Wat zo indringend, tenminste voor mij zo indringend op me afkomt. Wat Jezus daar nu ondergaat, dat heb ik verdiend. Ik zou veroordeeld moeten worden door de hemelse rechter. U weet wel wat die ene moordenaar tegen de ander zei. Wij zijn waardig om te ontvangen wat we verdiend hebben hier aan het kruis. Maar deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Heb je zo al tegenover de Heere Jezus gestaan? En beleden, Heere, ik heb de eeuwige dood verdiend. Nee, niet maar als een cliché. Niet maar als iets algemeens in de zin van, nou Jezus is voor zondaren gestorven en we zijn er klaar mee en we zijn bevrijd en we zijn gered. Alsof dat iets zo algemeens is in de zin van, nou ja, zoveel impact heeft het verder niet in je leven en zoveel doet het verder niet in je leven. Als ik dat besef gemeen, als de Heilige Geest me dat besef bijbrengt, ik ben die zondaar, die moet sterven. Die voor eeuwig moet sterven. Vanwege mijn zonde. Vanwege mijn schuld. Er is niets wat mij verontschuldigen kan. Kijk, al die aanklachten tegen Jezus. Die ingebracht werden. Daar in het Sanhedrin. Die waren uiteindelijk onterecht. Die klopten van geen kant. Maar de aanklachtgemeente die God tegen mij heeft, dat ik tegen al zijn geboden overtreden heb, dat ik er niet één van gehouden ben, dat ik nog steeds tot elke boosheid geneigd ben, dat is een aanklachtgemeente die waar is. Wat doen we ermee? Hebben we die aanklacht in handen gegeven van dit lam? Die tegelijk de hemelse advocaat is voor zondaar. Dat ik met al mijn schuld en mijn zonde bij hem terecht kan. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat zei Abraham tegen Isaac. En hier klinkt het vanmorgen als een rijk evangelie. God geeft zijn lam. Voor mensen die de eeuwige dood hebben verdiend. Voor mensen die dat ook moeten onderschrijven en moeten zeggen, Heere, als u met mij zou doen nadat ik verdiend heb, dan zou ik niet eens meer leven op aarde. Dan zou ik niet eens meer bestaan op aarde. Dan zou ik al lang voor eeuwig gebonden zijn in het verderf. Maar u bent goed. U geeft uw zoon. En u laat de prediking van dat lam horen. En u wijst me op het lam. En ik mag vluchten tot het lam. En ik mag vrijgesproken worden door de hemelse rechter. Van al mijn schuld en straf. Zodat ik mag leven met vrede in mijn hart. Ook onderweg naar het einde van mijn leven. Want als dan de dood komt, dan jaagt de dood niet meer die angst aan, omdat Jezus voor mij de dood is ingegaan. Hij is het lam. Gemeente, kent u dit lam? Legt u uw doodvonnis, uw veroordeling in handen van deze zaligmaker, de Heere Jezus Christus? Dat is de levensvraag van morgen. Een van de kernvragen uit de catechismus is, en dat is de kernvraag ook in ons leven. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Ja, je kunt zeggen, met die vraag ben ik niet bezig. Maar dan wordt het wel eens tijd, gemeente, om je dat eens af te vragen. Omdat je echt is af te vragen, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Ben ik al rechtvaardig voor God? Want er is maar één weg. Door het geloof in de Heer Jezus ben ik rechtvaardig voor God. En wat betekent dat? Dat geloof in de Heer Jezus. Dat ik tegen dit lam zeg, Heer Jezus, u neemt mijn plaats in. In het rechthuis moet ik veroordeeld worden. Dat is toch Bijbels gemeente? Daar hoor je toch de psalmdichters van. David bijvoorbeeld in Psalm 143. Niemand die leeft, die zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Heere, laat mij alstublieft niet zo voor uw rechtbank komen in mezelf, want dan moet ik veroordeeld worden. Inderdaad, maar wie zo komt, die wordt vrijgesproken van schuld en straf. Dan hoef ik niet meer te vrezen. Er staat zo'n mooie uitdrukking in het doopsformulier. Als ik Jezus ken, dan mag ik straks zonder verschrikken voor hem verschijnen. Ja, dan mag ik zelfs uitzien naar zijn komst. Dan zie ik in dit lam de zaligmaker. Lam dat op de troon zit. Lam dat de overwinning behaalt. Het lam dat de dood gemaakt heeft. Door zijn eigen dood. Dat is wat gemeend. De dood van de dood. Door de dood van Jezus. Dat is het geheim. Dan mag ik leven. Onder dit lam. Dat mijn herder is. Al ga ik dan door een dal van de schaduwen van de dood. Ik zal niet vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wat een troost, wat een vrede in dit lam. En zo wil de Heilige Geest ons steeds op dit lam laten zien. Opdat we in dit leven, met alle aanvechting, met alle strijd. En soms ook met de dood in het vooruitzicht, dat je denkt, hoe moet het? Dat ik weer mag zien op het lam. En mag weten, hij is voor mij de dood ingegaan. De dood is voor mij gedood door zijn dood. Want hij is om onze overtredingen verwond. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Halleluja, lof zij het lam dat de zonde op zich nam. Amen.